Goed, ik wil nu eens gaan kijken naar Ezechiël. We hebben, om de gedachten te bepalen, wat te samen te vatten. We hebben de vorige keren een begin gemaakt met Ezechiël. Hoofdstuk 1, u weet het, het troonwagenvisioen. Hoofdstuk 2 is een roeping. En hoofdstuk 4 hebben we die wonderbare tekenen gezien die hij moest symboliseren, hè, dat het moest uitbeelden. En vorige keer hebben we hoofdstuk 8 en 9 behandeld over die gruwelijke zonde, die schilderingen, weet u nog, in die tempel en zo, en al die afgodsbeelden en zo. En ook het oordeel daarover, hoofdstuk 9, de man met de linnen inktkoker die het teken van het kruis moest aanbrengen aan allen die zuchten over de gruwelen in Jeruzalem. En de zes engelen, verderfengelen, die erachteraan kwamen om al degenen die niet getekend waren, om die te verdelgen. Hoofdstuk 10 en 11 hebben we gezien over de geleidelijke terugtrekking van de heerlijkheid van de Heere uit zijn tempel en uit zijn stad. Nou, dat is ook een blok geweest en nu wil ik met u even in vogelvlucht gaan kijken, zo heel vlug, om een beetje een structuur te krijgen van het boek. Hoofdstuk 12 tot en met 19 hoort bij elkaar. En daarin staan tekenen en boodschappen en parabels, gelijkenissen. Heel kort. Hoofdstuk 12 is weer zo'n teken wat hij moest uitbeelden. Hoofdstuk 12, dat is een teken van gereedschap van vertrek, staat er in de Statenvertaling. Hij moest iets gaan uitbeelden met een koffer. Met een koffer. Als u hoofdstuk 12 zou lezen, dan ziet u dat hij op een gegeven moment de koffer moet pakken. En dan moet hij alles indoen. Die koffer moet hij dan buiten zetten. Hij moet een gat in de muur maken en die koffer moet hij alvast buiten zetten. En s'avonds moet hij zelf ook naar buiten gaan en dan moet hij zich aangezicht bewinden en dan moet hij met die koffer weggaan. Nou, de mensen zien dat. Waarom zet Ezechiël zijn koffer buiten en waarom gaat hij erachteraan? Waarom gaat hij weg? Nou, dat is een symbool, een teken van de naderende ballingschap. Vertrek met de koffer. Hoofdstuk 13, dus hier gaat het over de koffer, het teken van de koffer. Dat is een teken. Hoofdstuk 13 gaat het over valse profeten. Valse profeten en valse profetessen. Profetessen, dus ook vrouwelijke. Hoofdstuk 14, daar gaat het, daar gaan we volgende keer week bij Leven en Welzijn nog iets over zeggen. Gaat het over de afgodendienaars. Ook die worden weer aan de kaak gesteld. En dan zegt de Heer op een gegeven moment, al zou er nou een Daniel opstaan en een Job om te bidden voor jullie, dan is het oordeel niet meer af te bidden. Dat laat ik nog even verder liggen voor volgende week. En dan krijgen we hoofdstuk 15. Dat is een heel kort hoofdstuk. En dan gaat het over de gelijkenis, de parabel, de gelijkenis van de wijnstok. Dus dat is een gelijkenis, een vergelijking. De gelijkenis van de wijnstok. En Jeruzalem wordt vergeleken met een wijnstok. En een wijnstok die, ja, dat hout is nergens toe dienende. Het hout van de wijnstok is waardeloos. Je kan er zelfs geen pin van maken. Maar een wijnstok is natuurlijk vooral voor de vrucht. Maar die bracht Jeruzalem niet op, geen vrucht. En dan krijgen we hoofdstuk 16, daar gaat het over, dat is ook een gelijkenis, de gelijkenis van de vondeling, zou je kunnen zeggen. Daar ga ik dadelijk nog verder over in, de gelijkenis van de vondeling. En dan hoofdstuk 17, dat is de gelijkenis van de twee arenden en de ceder. Dat moet u toch wel bekend in de oren klinken. Ja. Precies, hè, dat is de ceder en die twee arenden. Ook een gelijkenis, hè, een vergelijking wordt gemaakt. Die twee arenden als een beeld van de koning van Egypte en de koning van Babel. En die ceder, een beeld van Israël en die cedertak een beeld van de Heer Jezus. Hoofdstuk 18 gaan we volgende week ook apart opletten. Dan gaat het over, een heel bijzonder hoofdstuk, over dat ieder persoonlijk verantwoordelijk is. De persoonlijke verantwoordelijkheid. De persoonlijke verantwoordelijkheid. He, word ik nou gestraft om de zonde van mijn ouders? En dan benadrukt de Heer in hoofdstuk 18. Ieder is voor zijn eigen daden verantwoordelijk. En hoofdstuk 19, dat is een klaaglied. Dat laten we verder liggen. Hoofdstuk 19, dat is een klaaglied over de prinsen van Israël. Een klaaglied over de vorsten van Israël. Nou, u ziet het, ik zei het in het begin. Het is even om het kader neer te zetten. Een tekentaal, een klaaglied en dan die vergelijkingen. Vooral hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16, dat zijn vergelijkingen over Jeruzalem. Jeruzalem, dat is als een onvruchtbare wijnstok. En hoofdstuk 16, de gelijkenis van een vondeling. En daar wil ik nu vanavond met u over gaan nadenken. Heel bijzonder hoofdstuk Ezechiël 16. En als ik kijk naar vers 1, dan staat daar boven. Even kijken. Ja. Verder geschiedde des Heren woord tot mij zeggende: mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. Dus in de eerste plaats moet Ezechiël deze boodschap richten tot Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Het hart van het land en van het volk. Maar het heeft een wijdere toepassing. Niet alleen is hoofdstuk 16 van toepassing op Jeruzalem, maar eigenlijk op het hele volk. En eigenlijk kan je ook een toepassing maken op ons, ieder persoonlijk. Dus drie toepassingen. Letterlijk op Jeruzalem, op het hele volk Israël eigenlijk, en ook een toepassing op onze persoonlijke toestand. De toestand van een gelovige apart. Nou, hoofdstuk 16 is het langste hoofdstuk in het boek Ezechiël. Als u het allemaal doorgelezen hebt thuis, dan was u een tijdje bezig, want het heeft geloof ik 62 of zo, 63 versen. Het langste hoofdstuk. Eén prachtig, ook in het oorspronkelijke Hebreeuws, literair poëtisch stuk. Heel mooi is het samengesteld. En waar gaat het over? Het hoofdthema is dat de relatie van God met zijn volk Israël wordt beschreven vanaf het begin, het prille begin, tot aan de ballingschap. He, dus de relatie in hoofdstuk 16, dat halen we er nu uit, hoofdstuk 16. Daarin wordt de relatie van God met zijn volk, van de Heere met zijn volk Israël beschreven, vanaf het begin tot aan de ballingschap. En die relatie wordt beschreven in termen van een verbond, een huwelijk. Een huwelijk, dat is heel bijzonder. In Ezechiël 16 wordt Jeruzalem of Israël, die wordt de vrouw van God genoemd. Een huwelijksverbond. Of een trouwverbond. Op mijn trouwverbond. He, een huwelijksrelatie. In die termen drukt de Heere zich uit. Nou, dan zien we dat deze, dat die liefdesrelatie beschreven wordt. God die ziet zijn Israël als een vondeling, als een kindje dat de vondeling gelegd is. En dat wordt een maagd, een prachtige mooie vrouw wordt dat. En de Heere trouwt dan met die vrouw. En dan wordt die vrouw overspelig. En dan worden de gevoelens van God zo diep gekrenkt als de gekrenkte gevoelens van een bruidegom die bedrogen wordt door zijn eigen bruid. Nou, dat is de hoofdgedachte van dit stuk. Een contrast tussen de innigheid en de liefdevolle zorg van God en de ontrouw van zijn volk. De ontrouw van zijn vrouw, dat wil zeggen Israël. Israël heeft de zegeningen van God vergooid, verzondigd. En hoe zouden we dat kunnen toepassen op ons? Ook wij kunnen de weldaden, de zegening die God geeft van onze prilste begin, dan denk ik aan de doop, dan denk ik aan christelijke ouders, opvoeding, dat kunnen wij ook vergooien. Goed, daar gaat het over. Nou, laten we nu eens gaan. Oh ja, ik heb een indeling, want dit is natuurlijk een massa woorden. Ik heb een indeling van dit wonderschone hoofdstuk, die aangrijpende hoofdstuk. Ik heb een indeling in 7 punten. Ja. Nou, ik ga mijn best doen. Om het een beetje te kaderen, hè, dat u een beetje een idee krijgt van, ja, hoe is het hoofdstuk nou opgebouwd? De eerste punt. Dat is vers 1 tot en met 7. En daar gaat het over, ja, wat ik noem het verwaarloosde kindje. Dat is het beeld wat wordt gebruikt, hè, het verwaarloosde kindje. Het verwaarloosde baby. En dat kindje is dus Jeruzalem of Israël. Het gaat dus over de herkomst, de afkomst van het volk Israël. Nou, laten we eens gaan kijken. Mensenkind, vers 2, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg alzo, zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaaniet. Uw vader was een Amoriet en uw moeder was een Hetitische. Dus nou grijpt de Heere terug bij monden van Ezechiël op de voorgeschiedenis van het volk. Nou, waar is het volk Israël nou mee begonnen? Abraham. Abraham, precies. En waar woonde Abraham? In Ur der Chaldeeën. Dat lag trouwens vlakbij Tel Abib. Vlakbij Babel. En dat was natuurlijk puur en puur heidens. Dus hier gaan we terug naar Abraham. Die kwam uit Ur der Chaldeeën. Dat wordt genoemd in vers 4 het vlakke van het veld. Daar gaande uw geboorte ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in winselen gewonden. Abraham die woonde in Ur der Chaldeeën en hij diende de afgoden. Dat staat in de Bijbel, hè, dat Abraham ook een afgodendienaar was. Jozua 24 vers 2 lezen we dat hij ook de afgoden diende. Dus het is puur en puur heidens van afkomst. Weinig verheffend. Van lage en onreine komaf. En dan hebben we gelezen in vers 4. Een beeld van een pasgeboren kindje. Een meisje. Je hebt dat in sommige culturen nog wel. Hè, dat meisjes minderwaardig zijn. En dat ze soms te vondeling worden gelegd. Maar hier is het nog erger. Hier wordt een beeld van een babytje. Een meisje gebruikt dat niet te vondeling wordt gelegd. Maar dat te vondeling wordt geworpen. Uw navel werd niet afgesneden, gij waart niet met water gewassen, toen ik u aanschouwde, gij waart ook geen zin met zout gewreven, nog uw winselen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen, maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds. Vroeger, trouwens dat komt weer een beetje terug, heb ik me laten vertellen door de insiders. Trouwens in Roemenië heb ik dat natuurlijk ook gezien. Meneer van Vuren, waar zit u? Oh nee, zit er in Roemenië gangers? In Roemenië heb je dat natuurlijk ook gezien. Kindjes die geboren werden. Ja, bij ons gaan ze in een wiegje en zo en een kruikje erbij. Maar kindjes die worden daarin gebakerd. En dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. De navelstreng wordt normaal doorgesneden, dat is normaal. Het kindje wordt afgespoeld, met zout ingewreven en dan gewikkeld in doeken ingebakerd. Je snapt niet dat zo'n kindje niet stikt, hè? Maar goed, ik heb er geen verstand van. Dat gaat heel strak, toch? Ja, dat weet ik niet meer. Tegenwoordig komt het weer helemaal terug, hè, dat inbakeren. Dat komt weer helemaal terug. Maar goed, in Roemenië gebeurt het nog steeds en in Nederland gebeurt dat weer opnieuw. Dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Alleen dat is met Israël dus in het beeldspraak niet gebeurd. Het meisje was waardeloos en men gooit het direct naar buiten waar het alleen maar dood kan gaan. Zo was Israëls ontstaan, als een baby aan haar lot overgelaten. Niemand had medelijden met u. Nou, dat is het. Zo is het eigenlijk ontstaan. En dan, staat er prachtig in vers 6, als ik bij u voorbij ging, dat is de Heere, zo zag ik u vertreden in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed, leef, ja ik zei tot u in uw bloed, leef. Wie heeft er trouwens wel eens een preek gehoord over Ezechiël 16? Ah, ik wou zeggen, Dit is een prachtige, je zou ook een prachtige geestelijke toepassing kunnen maken. Die ga ik zo maken. Maar probeer eerst het letterlijke beeld een beetje te pakken te krijgen. God zelf komt dus voorbij. En God, niemand was er die dat kind wilde hebben of daar rekening, medelijden mee had. God zelf komt voorbij. En hij liep niet aan dat kind voorbij, dat waardeloze, verachtelijke babytje. Maar de Heer had medelijden. Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Nou, dat is zo'n prachtig mooi beeld. En dan zie je hoe iets van het hart van God. Hier begint de Heer zijn genadewerk. Dat ligt niet aan de kant van dat babytje, aan de kant van de mens, maar dat ligt bij God. God zoekt in zijn liefde dat verachtelijke op. God ziet het nog net levend liggen in het bloed van de geboorte. Eén brok ellende, verworpen en toch gevonden door de Heer. Israël was op sterven na dood. En waar vond het de Heer het? In Egypte. In Egypte. Daar was het inderdaad op sterven na dood. Bijna doodgeslagen door al die harde dienstwerk en zo, wat ze moesten doen met het bouwen van de steden Pithom en Raamses. En dan spreekt God zijn machtswoord, leef, zodat het niet zou sterven. En dan zien we hoeveel de Heere gaat doen voor deze verachtelijke been. Even een interessant detail. Vers 6, als een Joods jongetje besneden moet worden, dat gebeurt altijd natuurlijk op de achtste dag. Op de achtste dag, precies. Nou, en dat is, dan krijgt het ook, dan wordt het niet alleen besneden, maar dan krijgt het ook een naam. Precies. En dan is daar degene die de besnijdenis verricht, die man die heet de Moheel. En die is allemaal blij en zo. Alleen dat kindje huilt natuurlijk, want dat doet een beetje zeer. Maar voor de rest is iedereen blij. Dat is echt een feest. En dan dan verricht hij die handeling. En dan heeft hij een beker met wijn. En daar doet hij zijn vinger even in. En dan een druppeltje wijn doet hij dan in het mondje van het Joodse babytje. En als hij dat dan gedaan heeft, dan zegt zo'n Moheel, zo'n man die de besnijdenis uitvoert, die zegt dan Ezechiël 16 vers 6. Als ik u voorbij ging, zo zag ik u vertrekken en ik zei leef, ja leef. Want op het moment dat je besneden wordt, dan kom je in het verbond van God. En dan word je geacht te leven. Dus dat, is het nog, dat gebeurt nog steeds met het volk. De Joodse jongetjes bij het volk Israël. Deze woorden. Leef. He, dat is één. Nou, dan staat er in vers 7. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden. U ziet dat in uw, voor uw ogen gebeuren. Dat kleine babytje, dat wordt dan door de Heer verzorgd. En dan wordt dat babytje, dat wordt een klein meisje. En dat wordt groot. En dat wordt een beeldschoon kind. Wanneer is Israël groot geworden? Ja, met name toen het in Egypte was. He, het werd verdrukt, maar juist daardoor groeide het groter en groter en groter. Zodat die farao dacht van, joh, hoe moet dat? Dadelijk zijn ze nog sterker dan wij. Het groeide. Het was een kind en het werd een prachtig, mooi meisje. Alleen het was nog naakstater en bloot. Dus het begin lag bij Abraham. En toen in Egypte. En dan staat er voor de tweede keer dat de Heer voorbij komt. Vers 8. Als ik u nu voorbij ging, zag ik u. En zie, het was de tijd der minnen. Ik zag u. Dat woordje zag u, dat zou je kunnen betrekken op Exodus 2. Dat moet u er maar even bij pakken. Dan zie je zo mooi dat de Heer in ontferming neerziet. Exodus 2. De laatste twee versen. En het Exodus 2 vers 23 en 24. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende. Nou, dit vers zou je kunnen leggen naast vers 7 en vers 8. Hè? Dat de Heere niet alleen bij het begin bij Abraham in Ur der Chaldeeën. Dat de Heere hem zag en hem wegrukte en hem plant in Canaan. Maar dat de Heere ook zijn volk zag toen het aan het groeien was en toen het onderdrukt werd in Egypte. En toen ze onderdrukt werden, de Heere zag ze. En de Heere ging ze bevrijden. Ik zag u, vers 8. En dan staat er en zie, de tijd der minne was gekomen. En dan ben ik bij het tweede punt gekomen. De herkomst was dus een verwaarloosd kind, dat was de afkomst. Die herkomst, die afkomst was dus ook gevaarlijk. Ja? Dat was een zeer gevaarlijke toestand. Want het was geworpen op het vlakke van het veld. Het vlakke van het veld. Zo'n babytje. Spartelend in het bloed. Op het vlakke van het veld. Je hoort als het ware de wolven al in de verte janken. Om dat kind te verscheuren. Die toestand was uiterst hulpeloos. En die was ook levensgevaarlijk. Het had geen toekomst. Het had geen toekomst. Dan vers 8 tot en met 14. Dat is de vondeling die wordt vrouw. Het meisje wordt maagd. Dan komt de tijd, ik zou dat willen samenvatten met het woord de liefde. De tijd der minne. Dat is ook weer zo'n ouderwetse bevindelijke uitdrukking. Hè? De tijd der minne. Ja. Voor degenen die een beetje vertrouwd zijn, de ouderen met de talen Canaan, er is een verschil tussen de tijd van het welbehagen en de tijd der minne. Maar, daar gaan we het nog een keer over hebben. Hier gaat het over de tijd der minne, dat is een Bijbelse uitdrukking, hè? De tijd van de liefde. De Heere komt weer voorbij en ze is op een huwbare leeftijd gekomen en dan komt de tijd der minne. En dan staat er in vers 8, zo breide ik mijn vleugel over u uit. Gert, ik ben blij dat je er bent. Ja. Dit is jouw belijdenistekst. Nee. Nou, zakelijk hetzelfde, want dezelfde uitdrukking staat namelijk in Rut 3, vers 9. Ja, ja, over de vleugelen die uitgebreid zijn, toen breide ik mijn vleugel over u uit. He, dat is een teken van bescherming. De man Boas, dat staat in Rut 3 vers 9 ook. De man Boas breidt uw vleugel over mij uit, vraagt Rut. He, dat is een teken van bescherming, als het ware de inleiding van een huwelijk. En zo is het hier ook. Toen breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naakt en ik zwoer u en ik kwam met u in een verbond. En gij werd mijn. Nou, dit zijn allemaal termen die te maken hebben met een huwelijk. Wanneer heeft God nu een huwelijk gesloten met Israël? Op de Sinaï. Precies. In Exodus 19 en Exodus 20. Dus dit is de tijd van Abraham en de verdrukking in Egypte. En dit is de tijd van de verlossing uit Egypte. De Heere gaat heel die geschiedenis na van het volk. Hè? De verlossing van Egypte en de verbondsluiting. En dat wordt in termen van een huwelijkssluiting gezegd op de Sinaï. Zoals dat beschreven wordt in Exodus 20. Waar wij elke zondagmorgen de wet uit horen lezen. Ik ben de Heere uw God die uit Egypte land en het diensthuis uitgeleid hebt. Dat was de huwelijkssluiting. En er staat er zo mooi, ik kwam met u in verbond en gij werd mijn. Gij werd mijn. Waar lezen we dat in Exodus? Ik zal het u laten zien. Exodus 19, vers. Ziet u dat? 5 en 6. Dus dat komt exact overeen. Deze beeldspraak in Ezechiël komt overeen met de gebeurtenis in Exodus. Hè? Exodus 19, vers 5. Nu dan, indien gij naastig naar mijn stem zult horen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, de ganse aarde is mijn. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Het is hier wordt gesproken over het houden van mijn verbond en gij zult mijn eigendom zijn. En als u dat dan legt naast vers 8 van Ezechiël 16. Ik kwam met u in een verbond en gij werd mijn. En dan zien we verder in vers 9 tot en met 14. Dan zien we wat de Heer allemaal voor zorg aan dat volk Israël besteedt. U moet eens letten op die woorden. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb. Daarna ik wies u met water. Ik sproeide uw bloed van u af. En ik zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk. Ik schoeide u met dassenvellen. En omgordde u met linnen. En bedekte u met zijde. Ik versierde u met sieraad. Deed u armring aan uw handen. Ketting om uw hals. Ik deed een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht. Oorring aan uw oren. De kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver. En uw kleding was fijn linnen. Gestikt werk. Gij at het beste meelbloem en honing en olie. En gij waart gans zeer schoon. En waart voorspoedig dat gij een koninkrijk. Dit meisje wordt van een vondeling een vrouw en die vrouw wordt eigenlijk een koningin. Zo wordt ze bekleed met overvloedig, met eer en met heerlijkheid. Ja. Nou, er staat bijvoorbeeld in letterlijk, wanneer werd Israël een koninkrijk, vers 13... Israël werd een koninkrijk. Dus deze versen lopen historisch gezien van de verbondsluiting op Sinaï. En gij werd een koninkrijk. Dat duidt dus tot op de tijd van David en Salomo. Dus deze versen strekken uit tot de tijd van het koninkrijk van David en Salomo. Er wordt gesproken in vers 14... Er ging een naam van u uit onder de heidenen. U weet de koningin van Scheba, die kwam naar Salomo toe. De hele wereld had gehoord van de macht en de wijsheid en de rijkdom van Salomo. Er ging een naam van u uit. Om uw schoonheid, want die was vermaakt door mijn heerlijkheid die op u is. En wat was nou die mijn heerlijkheid, zegt God. Wat was nou de heerlijkheid van Israël, die op Israël was. Dat was natuurlijk in de tijd van Salomo, de tempel. Dus die uitdrukking mijn heerlijkheid duidt dus op de tempel die gebouwd was bij Salomo. En dat was de heerlijkheid Gods op het volk. Op deze vrouw. Die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Nou, een geweldig zegenrijke tijd. Het wegwerpkindje werd bijzonder mooi. En het werd een schoonheidskoningin, zou je kunnen zeggen. Miss Midden-Oosten. Een plaatje, deze waardeloze stad en volk werd uitverkoren door God onder de volkeren. Het werd een koninkrijk. Geweldig. Nou, hoe kun je dit nou toepassen op het evangelie? Ik had gezegd, ik kan het toepassen op Jeruzalem, ik kan het toepassen op Israël, maar nu voor ons persoonlijk. Hoe kan je dat persoonlijk toepassen? Nou, daar zou een prachtige preek over te houden zijn en dan zou je een aantal dingen kunnen zeggen. Al zou ik een toepassing mogen maken, dan zou je kunnen zeggen, nou het eerste, wat is nou onze afkomst? Onze afkomst is net zo als ik hier gezegd heb, wat de Bijbel noemt, wij zijn allen in zonden ontvangen en geboren. Zoals de doopformulier zegt, wij zijn van nature kinderen des torens. Ons begin is ook op het vlakken van het veld. En dat veld is dan een beeld van de wereld. Onze toestand is gevaarlijk. Zonder God, zonder Christus. Zonder die opzoekende liefde van de Heer is onze toestand gevaarlijk. En onze toekomst is zeker rampzalig. Net zoals dat hulpeloze, verloren vondelingetje daar ligt om dood te gaan. En ja, dan is het voorgoed voorbij. Dat is de toestand van een mens van nature. Onze afkomst. Is onze natuur staat, onze, vroeger noemden ze dat onze ellende staat. Hè? Onze natuur staat. Ja. Hoeveel staten hebben we trouwens? Ik vraag het aan de ouderen, want die weten dat natuurlijk allemaal. 1, 2, 3, Meneer Hottinga, u hebt het juist. 4. Ja, de viervoudige staat. Even tussendoor. De viervoudige staat van Thomas Boston. De eerste staat, dat is natuurlijk de staat van de onschuld. De staat der rechtheid, precies. Adam en Eva. Adam en Eva, dat was volmaakt, dat was goed, zeer goed zelfs. Daar was geen zonde, daar waren geen vlekken, geen smetten, geen dood. Dat was de staat der rechtheid. En Adam was dus een schep. Ik dwaal af van mijn onderwerp, maar ik wil het even uitleggen. Adam was een schepsel van God. Dus dat is trouwens wel heel mooi om even uit te leggen, uit mijn hoofd. Adam was een schepsel van God. En God was zijn schepper of zijn maker. Toen kwam die verschrikkelijke zondeval, Genesis 3. En toen werd de staat anders. Toen werd de staat, in plaats van de staat der rechtheid, werd de staat van de ellende of de natuurstaat. Hè? De staat der ellende. De ellendestaat. Hoe was toen de verhouding? Niet meer schepsel, schepper, maar hoe drukken we dat uit? Toen werd de verhouding zondaar tot de rechter. Ieder mens werd in zonde ontvangen en geboren. En God is rechter. He, en dan zie je de derde staat. En dat is gelukkig, dat is met de komst van de Zoon van God gekomen. Dat noemen wij de genadestaat. De genadestaat. En ook toen is er wat veranderd tussen de verhouding van schepsel en schepper. Als iemand van de natuurstaat of van de ellendestaat overgaat in de genadestaat, dan ben ik geen zondaar meer in principe. God is niet meer mijn rechter, maar dan ben ik kind van God ten opzichte van vader. Kind van God en ten opzichte van vader. Daarom is het zo geweldig om door genade een staatsverwisseling te kennen in ons leven. Hè? Dat je verandert van positie. Hè? Staat is hetzelfde als positie. En de vierde staat, dat is de staat der heerlijkheid. De heerlijkheid, hè? Of de heerlijkheid. Ja, het staat er heerlijkheid. Ja, en ja, dan verandert in principe in deze relatie niet veel. Maar toch een klein beetje. Dan is het uiteindelijk, nu is het kind vader. En dan zou ik willen zeggen, dan zijn die kinderen volwassen geworden. Hè? Dan zijn het volwassen zonen en dochters ten opzichte van de hemelse vader. Hè? Maar in principe verandert dit niet. Alleen het groeit uit tot de volmaaktheid, tot de volwassenheid. En nu is het allemaal nog kinderlijk en ten dele. En dan is het volgroeid. Nou, de eerste 7 versen, dat was die ellendestaat. En vanaf vers 8 zou je kunnen zeggen, dat is nou die genadestaat. Dat God ze opzoekt. Is allemaal nog een beetje te volgen, mensen, of niet? Oh ja, de afkomst. Dat is 1. Ik ga het over de toepassing. Ons begin is ongerechtigheid. Geboren en verloren in de wereld. En toen kwam de Heere voorbij. In zijn gadeloze ontferming. Dat is ten diepste genade, beste mensen. Zo'n kind kan ten diepste niks dan alleen maar trappelen in zijn bloed. Zo staat het ook in een van de vertalingen. Trappelde in zijn bloed. En dan uiteindelijk sterven. Maar de Heere die zag naar mij om. Dat is genade. Ten diepste niet dat ik naar hem omzie, hoewel dat ook een kant is van de waarheid. En hou me ten goede, ik zeg dat niet verachtelijk. Maar genade is, hij ziet naar mij om. Ik zag u en ik ontfermde mij over u. De Heere kwam voorbij op de vlakke des velds. God werd mens, hij kwam naar dit aardeveld toe. Hè? En hij zei, leef. Dat is de tweede toepassing. De Heere zei, leef. Dan kan je denken aan een tekst van de Heere Jezus die zegt, ik leef en gij zult leven. Of je kan denken aan de wedergeboorte, hè, waarin iemand van dood levend wordt. Leef. Nou, dat is het tweede. Nou, hij geeft het leven. Wie de stem van de Zoon van God hoort, die zal leven. Wonder van de wedergeboorte. En dan komt er nog meer. In vers 8. Dat de Heere dekte u met uw naaktheid. De Heere bedekte uw naaktheid. Hè, die vleugel die hij uitspreidt. Hoe noemen we dat? Als de Heere je bedekt. Als de Heer een kleed over je heen legt, hoe noemen we dat? Dat noemen we de mantel van de gerechtigheid. Precies. He, dat de Heer mij niet alleen levend maakt, maar dat hij mij ook rechtvaardig maakt. De mantel der gerechtigheid. He, en de klederen des heils. En dan wordt in vers 9 gesproken, daarom wies ik u met water, ik spoelde uw bloed af en ik zalfde u met olie. Ik wies u met water. Aan welke psalm denkt u dan? Ontzondig mij met hyssop. 51?
Ja.
51, precies. En mijn ziel die zal rein zijn, ik wies u met water en genezen. En ik zalfde u met olie, dan denk ik aan de zalving van de Heilige Geest. Of je zou kunnen zeggen de heiligmaking. Dus van nature, mijn afkomst is gans ellendig. Zondaar voor God. Arm en naakt. En als de Heer in zijn genade naar mij toekomt, dan gaat hij mij afspoelen van mijn drek, van mijn zonde. Van mijn zondig verleden. En hij neemt mij aan tot zijn kind en hij bekleedt mij, zoals bij de verloren zoon. Hij bekleedt mij met het beste kleed. En hij zalft mij, mijn beker. Hij zalft mijn hoofd met olie. De Heilige Geest word ik deelachtig. Nou, dat zit er allemaal in. Dat is dan de toepassing. Ja, de olie, de vreugdeolie van de Heilige Geest.
Als het zo
verschrikkelijk
diep gaat.
Ja, precies.
Hoe pas je dat dan toe op geestelijk
leven? Ja, maar het is nog 10 uur. Daar kom ik zo op. En ik wil dit wel zeggen, want ik geloof wel dat dit er echt in zit. Er wordt gesproken over die, nogmaals toepassing, hè? Denk eraan. Er wordt gesproken over die voorhoofdsiersel en die oorringen. En daar zou je natuurlijk kunnen toepassen. Ik ben benieuwd, degene die een preek hierover hoort hebben, hoe dat nou uitgelegd is toen de tijd. Ik denk ongeveer op zo'n manier. Die oorringen zou kunnen zeggen, ja, maar kijk, als de Heer naar je leven komt, dan krijg je oren die doorboord worden om te horen naar de stem van de Zoon Gods. Dat voorhoofdsiersel, natuurlijk allereerst letterlijk bedoeld in de uitleg, maar geestelijk zou ik kunnen toepassen, dat is in mijn gedachten worden geheiligd. Armbanden, dat wil zeggen dat mijn handen geschikt worden gemaakt om het werk des Heeren te doen. Zo zou je het kunnen. En die kroon, hè? Die kroon, staat dat ergens? Staat ergens een diadeem? Wie zit het? Een voorhoofdsiersel, ja. En een kroon, precies, een diadeem of een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Dan denk ik aan een tekst. En wat is dat waar? Psalm 103, dat de Heer je met goedheid en barmhartigheid wil kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Hè? Al die geestelijke weldaden, dat is nou, dat begrijpen velen van u. Hè? Dat is nou die tijd der minnen. Die gelukkige tijd in je geestelijk leven, dat je overspoeld werd met de liefde, de vreugde, de genade en de zegeningen van God. Nou, dat is een prachtig, mooi iets. Hoe gaat dat verder? Nou komen we bij het derde. Vers 15 tot en met 34. Ik vind toch dat ik aardig rustig ben vanavond, weet je niet? Kom echt door. De kip is niet zo. Even kijken. 8 tot en met 14. 2, 3. 15 tot en met 34. Er staat zo treffend, hè? Vers 15. Maar gij. Daar zit zoveel spanning in. Maar gij. Na al die overstelpende weldaden. Maar gij. Wat is nou het antwoord van Israël? Grove ondank. Grove ondank. Of je zou wel kunnen zeggen, de ontrouw. De ontrouw, deze maagd, deze bruid, die wordt een diep afvallige, een hoer. Je zou het kunnen samenvatten met het woord zonde. Tegenover de liefde van de Heere komt het antwoord van zonde. Maar gij. En hoe moet je dat nou toepassen? Ik denk dat je dat kan toepassen. En nou begeef ik mij in de lijn van de Puriteinse oudvaders. Dus ik zit er niet heel erg ver naast, denk ik. Je kan dit toepassen wat onze vaderen noemden de nadere ontdekking. En dat is wat. Hè? Zonde in je natuur staat als erg. Als je de Heer niet kent en je hebt je leven gevolgen zonde, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar als je hem hebt leren kennen en daarna veracht je in de genade en daarna val je weer helemaal terug, of bijna helemaal terug, dat is veel erger. Zondigen tegen een God die je niet kent, ja, dat berouw je als je hem leert kennen. Maar als je zondigt tegen een God die je hebt leren kennen, dan gaan we nog veel dieper. En ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Dat noemden de oudvaders de nadere ontdekking. En dat is heel diep gaat dat. Tegen de achtergrond, van die prachtige achtergrond van Gods liefde en genade, komt nu de donkere foto van Jeruzalems zonde. Maar gij. In plaats van dank en trouw aan die liefdevolle bruidegom, komt er hoererij. Een overspelige vrouw. Overspel, dat is altijd veronderstelde relatie. Een huwelijksrelatie. Dan is er een derde in het spel. Ze heeft een verhouding met anderen. Hoe begint dat? Vers 15. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid. En gij hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, gij hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij. Overspel. Ze vertrouwde op, niet op de Heere, maar op haar eigen schoonheid. Als we gaan vertrouwen op onze weldaden. Als we gaan vertrouwen niet op de middelen in plaats van op de middelaar. Als we gaan vertrouwen op onze bekering in plaats van de Heere, dan gaan we mis. Als we gaan vertrouwen op onze ervaring in plaats van op de Heere, dan gaat het mis. Als je gaat vertrouwen op je rechtvaardige maken in plaats van de Heere, dan gaat het mis. Dat is het begin. Nou, vers 16. En gij hebt van uw klederen genomen en u gemaakt geplekte hoofd en hebt erop gehoereerd. U weet dat het eigenlijk al misging. De glorietijd was David en Salomo. Ze kwamen koningin van Sheba. Maar het ging al mis aan het einde van het leven van Salomo. Toen ging het al mis. Toen ging Israël Jeruzalem al hoereren. Want Salomo die had heel veel vrouwen. En die had ook heel veel af. Die namen heel veel afgoden mee. Weet je wat je trouwens heel vaak in de Bijbel ziet? Dat de afgoderij heel vaak samengenoemd wordt met de hoererij. Ja? Dus afval van God, goddeloosheid, dat geeft ook altijd morele afval. Als je God, als je... Wie was dat ook alweer? Ik geloof dat het majoor Boschart was van het leger des Heils. Dat is een keer een goede uitdrukking. Die zei van, als iemand ontgoddelijkt, dan ontmenselijkt zo iemand ook. En dat is een waar woord. Als je ontgoddelijkt, als je God loslaat, dan ben je ook geen mens meer in de diepste. Dan ga je eigenlijk leven als een beest, in het uiterste geval. Vandaar, als iemand God loslaat, als je goddeloos wordt, naar de afgoden gaat, dan zie je ook dat je moreel, dat je normen en waarden naar beneden kelderen. Dat je dus ook moreel, dat je qua ethiek van normen en waarden naar beneden gaat. Dat gaat altijd samen. Ongehoord en afstoten. En u weet, vanaf Salomo ging het al mis. En vanaf Salomo was het ook al zo dat, dat die afgoden en de afgodsbeelden in het land werden geïntroduceerd. Daardoor hebt gij genomen de vaten van uw sieraad van mijn goud en van mijn zilver. Dat had de Heere ze geschonken. Dan kan je denken aan de tempelschatten bijvoorbeeld. Hè? Ik weet niet of u alle 17e koningen van Juda zomaar kan opzommen. Niemand? Ik ook niet hoor.
Ik weet alleen dat er 17 geweest zijn. Maar in ieder geval, u weet misschien wel dat naarmate die koningen verder gingen, dat de tempelschatten bijvoorbeeld, die werden ingeleverd bij de Assyriërs, later bij de Babyloniërs en zo, om een aanval, een verovering af te kopen. Dan zegt de Heer, dat was mijn goud, dat was mijn wilde. Ja, en dat gaan jullie aan handen geven. En jullie vertrouwen op de macht van die wereldmachten, niet op mijn macht. Van die rijke sieraden worden ook afgoden gemaakt. Ge hebt uw mansbeelden gemaakt en ge hebt met dezelfde gehoereerd. He, afgodsbeelden. En daar hebben ze dan gestikte kleding, vers 18, overheen gedaan. Daar hebben ze een mooi, prachtig, mooie geborduurd kleed overheen gedaan. En wat voor de Heeren bestemd was, dat gebruiken ze voor de afgoden. En dan komt er iets verschrikkelijks. En ge hebt mijn olie en mijn reukwerk voor aangezicht gesteld. Hè. Mijn brood, dat welke u gaf. Al die zegeningen misbruiken ze. En dan staat er, zo is het geschied. Verder, en dat neemt de Heer zo hoogst kwalijk, dat is zo'n zonde. Vers 20, verder hebt gij uw zoon en uw dochters, die gij mij gebaard had, door het vuur doen gaan. Om te verteren. Is het wat kleins van uw hoererijen, dat gij mijn kinderen geslacht hebt. Die vind ik een prachtige mooie tekst. Dus hoe wordt er nou gesproken over kinderen van het verbond? Dat zijn mijn kinderen, zegt de Heer. Dus elk kindje wat gedoopt wordt, dat is niet alleen uw kind, dat is ook mijn kind, zegt de Heer. Mijn kind. Is het dan al wederop geboren, zoals de reformeerden zeggen, daar heb ik het niet over. Maar krachtens het verbond, en zo moet u ook dat doopformulier lezen. Krachtens het verbond is het mijn kind. Krachtens het verbond, dat kennen we eigenlijk niet, hè? Het is allemaal zo individualistisch geworden. Maar krachtens het verbond is het mijn volk. Mijn kind. En wat ze nou gedaan, ja? Ja, zeker. En wat hebben ze nou gedaan met die kinderen die van God bestemd zijn? Mooi, hè, als je in verwachting bent. Zonen en dochters, vers 20, die gij voor mij gebaard hebt. Dat wil elke godvrezende moeder en elke christelijke vader. Dat je ze baart en opvoedt voor hem, die je voor mij gebaard hebt. Maar hier ging het mis. Ze hebben mijn kinderen en ze hebben ze door het vuur doen gaan. Kinderoffers kwam voor in Moab. Moab. Er is een verhaal in 2 Koningen 3 dat er een kind wordt geslacht op de muur. Hè? En dat de Israëlieten dat zien en zijn ze zo vol afgrijzen. Ja, dat is zo ongehoord. En dan trekken we terug. Een kind wordt geofferd op de muur. Maar hier gebeurt het bij Israël. Bij het volk dat naar Gods naam genoemd is. Hier worden kinderoffers gebracht. Agas, de vader van Hiskia, is daarmee begonnen. Die kinderoffers die werden gebracht in het dal. Hinnom, precies. In het dal van Ben-Hinnom. Dat is een dal bij Jeruzalem, buiten de muur. En daar stond een molochsbeeld, hè, een moloch. Daar werden die kinderoffers aan gebracht. Een moloch. Ontzettend. En dat was een koperen beeld. En dat werd heet gemaakt. En op die gloeiend hete handen van zo'n beeld werd dan zo'n kind gelegd. Ontzettend. Kinderoffer. Dat werd gedaan in het dal van Hinnom. Daar komt de Nieuwtestamentische naam Gan Hinnom. Gehenna vandaan. En Gehenna is het Griekse woord voor hel. Voor de hel. He, dus dat was helwaardig. Dat was de hel. Tofet, Jesaja. De hel. Ontzettend, hè, dat gebeurde. Maar weet je dat het nu ook gebeurt? Alleen wij noemen het anders. En dat is abortus. Dat is abortus. En wat is het verschil tussen abortus en deze verschrikkelijke dingen? Daar is geen verschil. En dan zie je hoe daar, vooral ook daarom, de toorn van God komt. Ook hebt gij bij al uw gruwel en uw rij niet gedacht aan de dagen uw jonkheid, als geen naakt en bloot was. Het is ook geschied, vers 23, naar al uw boosheid. Wee, wee u, spreekt de Heer. He, dat is een uitroep van, dreiging. Die God uitspreekt. Nou. Tussendoor staat in vers 22, ook hebt gij bij al uw gruwelen niet meer gedacht aan de dagen van uw jonkheid. Dat was ook een zonde van Israël, dat ze niet meer dachten aan hun begin. Ik geloof, beste mensen, kunt u dat volgen, bent u dat met me eens? Ik geloof dat als je door genade de Heere mag leren kennen, in zijn opzoekende liefde, dan weet je hoe je ook gezondigd hebt en wat je ook uitgespookt hebt. Of je nou zonder God geleefd hebt, of je hebt echt tegen God geleefd. Maar je mag weten, die zonden zijn vergeven. En daar komt God niet meer op terug. Maar zelf denk je nog regelmatig aan die begintijd. Van waar God me vandaan gehaald heeft. Waar hij me opgeraapt heeft. Niet om te zeggen, van, oh, ik ben bang dat ik geen kind van God ben. Nee, dat mag je zijn door genade. En dat blijf je ook. Maar het wonder wordt wel des te groter. Dat God omzag naar zo'n als ik ben. Dat is nooit, tenminste, ik kan dat niet in de Bijbel terugvinden. En ook niet in mijn eigen leven. Dat is nooit een gepasseerd station. Van, nou, die ellendestaat hebben we gehad. Dat is wel waar. Maar niet in de zin van, achter de rug van, nou, we denken niet meer na. En het komt regelmatig terug. En ik vind een bevestiging in deze tekst. Nogmaals, niet om te doen twijfelen aan de zekerheid dat je zonden vergeven zijn. Maar wel om te bewonderen, Heere, ik snap het niet. Ik kan niet begrijpen dat uw genade zo ver ging, dat u me, ja, dat u me gered hebt uit zo'n nood en dood. De dagen van uw jonkheid, als gij naakt en bloot waart. Paulus had dat ook, hè. U moet maar eens lezen in de brieven van Paulus hoe regelmatig hij terugdenkt. En teruggrijpt, niet alleen op zijn bekering, maar op zijn eertijds.
Ontijdig geborenen.
In Handelingen wordt in hoofdstuk 9, 22 en 26 wordt drie keer zijn bekering beschreven. En dus ook drie keer beschreven hoe erg die de gemeente van God vervolgd heeft. In Filippenzen 3 wordt dat beschreven. En gelaten en tenslotte aan het eind van zijn leven is in de gevangenis. En dan zegt hij nog, 2 Timotheus... dat de Heere, ja, ik ben een vervolger geweest van de gemeente Gods. En dan zegt hij, ja, door barmhartigheid, mij die de grootste der zondaars is. Maar mij is barmhartigheid geschied. Dan zeg je, Paulus, nou is het al misschien al 40 jaar geleden, of 30 jaar geleden, dat je tot bekering, dat de Heere al die zonden van je verleden hebt vergeven. En toch denk je nog aan. Dat raakt hij nooit meer kwijt. En dat geeft nou des te grotere vreugde in het zien van de rijkdom van Gods genade. Maar ze waren dat vergeten, die Israëlieten. Daar dachten ze niet meer aan terug. Ze gingen pochen, ze werden rechthebbend enzovoort. Nou, daar staat er ook iets. Dat is trouwens helemaal bizar. Vers 23 vind ik. Het is ook geschied naar al uw boosheid, BW, dat gij u een verwelfsel gebouwd hebt. Een hoerenhoogte. En u een hoge plaats gemaakt hebt in elke straat. Aan elke hoofd van de weg hebt gij uw hoge plaatsen gebouwd. En hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt. En hebt met uw benen geschreven voor een ieder die voorbij ging. Ja, hier staat het nog een beetje netjes vertaald. Maar er staat eigenlijk zoiets van, ja, ze wordt vergeleken met een vrouw, hè, een huwbare vrouw, een vrouw die eigenlijk met haar benen gespreid zat bij de kant van de weg om elke man te ontvangen. Zo. Ontzettend, dat is Israël. Dat is hoerij. 26. Gij hebt ook gehoereerd met de kinderen van Egypte, uw naburen die groot van vlees zijn. Nou, hier is het ook een beetje netjes wegvertaald. Maar eigenlijk staat er van mensen met een groot mannelijk geslachtsdeel. En dan waren ze wel lustig en dan waren ze gek op. Ontzettend. In hoofdstuk 23 zat het nog bizarder. Want dat betreft wint de Bijbel er geen doekjes om. Hoofdstuk 23 gaat het over Ohola en Oholiba. Dat is ook een beetje ook een beeld. Hoofdstuk 23 vers 20.
Iets hoger. Zo? Zo. Hoofdstuk 23, vers 20. En zij werd verliefd meer dan derzelver bijwijven, welker vlees is als het vlees der ezelen, en welker vloed is als de vloed der paarden. Nou, ik heb geen idee of u een beetje weet wat dat gaat betekenen, maar
Dat is zo grof, hè. Eigenlijk staat er, ze was een vrouw en die was belust op mannen met hele grote mannelijke geslachtsdelen. En die een bloed hadden als het bloed van paarden. Dat is zo plastisch uitgedrukt. Een zaaduitstorting als de zaaduitstorting van paarden. Nou, u voelt hoe gekrenkt deze echtgenoot God de Heere is. En hoe dat onder hun neus wordt gewreven. Veel ontucht. Nou, en dan komen we bij vers... allemaal die zonde wordt beschreven. Vers 32. O, die overspelige vrouw. Zij neemt de plaats van haar man, de vreemde, aan. U voelt de krenking van deze, van de echtgenoot. En dat is God. God is jaloers. God op zijn eer, op zijn vrouw Israël. O, deze overspelige vrouw. Een uitroep van ontzetting. Het is zelfs zo in vers 33, men geeft loon aan alle hoeren, maar gij geeft uw loon aan al uw boelen, aan al uw minnaars. Normaal is het zo dat een hoer, ja, die krijgt tenminste nog loon. Maar het loon wat jullie ontvangen, dat geven jullie uit. Jullie geven aan een ander, om maar te kunnen hoereren. Wat een dieptepunt. Nou, de relatie gaat een stuk, dat is duidelijk. De relatie gaat volkomen stuk, dat is te begrijpen. Ja, je zou een lijn kunnen trekken, beste mensen, maar dat mag u zelf doen. Naar, dit was de eindfase. Hè? Wat we nu hebben, dat is de eindfase, in Ezechiël 16, van het koninkrijk van Juda. Ja? En de eindfase. En God geeft daar als straf op de ballingschap. Je zou een lijn kunnen trekken van Exodus of van Ezechiël 16 naar de eindfase van het christendom in onze tijd. In onze tijd. En je zou je kunnen afvragen, in hoeverre zijn wij nou afgehoereerd, afgeweken van de trouw aan de Heer, aan de liefde aan God. In Jacobus wordt ook iets gezegd over vriendschap der wereld. Dat is vijandschap van God. En dan zegt Jacobus ook in hoofdstuk 4, jullie hoereren. Als je heult met alle twee, dat is een vorm van geestelijke overspel. Nou, dat is dus uitgebreid wat die zonde aangewezen. Dan ben ik bij punt 4, klopt dat, van de indeling? Ja. Dat is vers 35 tot en met 43. Het kan niet anders of... Het vonnis wordt voltrokken aan deze hoer. De straf. Na een lange opsomming van al die gruwelijke zonden moet God straffen. Het vonnis. Vers 35. Daarom, o hoer, hoor des Heren woord. En dan moet u proberen erin te denken hoe het nou begonnen is. Dat zielig vondelingetje, de Heer heeft erbarming, medelijden, vertroeteld het, tere zorg, uitgebreide liefde, en nou, hoeren. Dat is, ja, God wordt zo menselijk in de Bijbel voorgesteld. De gevoelens zijn zo herkenbaar voor iemand die, ja, als iemand in een overspelsituatie terechtgekomen is, dan kunt u beter dan ik invoelen Wat voor een gekrenkt hart hierachter zit. Van God. Geef uw eer prijs, vers 36. Nou, dan worden die zonden nog een keer genoemd. En dan vers 37. De Heere grijpt in en straft als een bedrogen echtgenoot, staat hij tegenover zijn volk. Daarom zie ik, zal al uw boelen vergaderen. En die volken worden dan met wie ze gehoreerd hebben. En eigenlijk wil dat zeggen, met welke volken hebben ze gehoereerd? Nou, laat ik het ook wel even zeggen. In de loop van de geschiedenis heeft Israël en Juda gehoereerd. Dat wil zeggen, vertrouwd op de macht van, precies, Egypte. En dan Assur hebben ze een tijdje geprobeerd. En natuurlijk in het begin ook met Babel. Goede vriendjes worden met Nebukadnezar. Egypte wordt daarom genoemd, vooral Jesaja is er heel sterk in,
Als je steunt in plaats van op de Here op een wereldmacht. Egypte wordt genoemd een gebroken rietstaf. Een scherpe rietstaf die geknakt is. En als je daarop steunt, dan doorboort die je hand. Nou, dat is dus eigenlijk wat de Here hier aan het volgen. Nou, Asser hebben ze natuurlijk ook geprobeerd. Zelfs koning Hiskia. En Babel. Wat denk je dan aan? Of wat denkt u dan aan? Aan dat bezoek, precies aan dat bezoek, hè. Toch proberen een beetje te paaien, te lijmen en zo, schatten laten zien. Steunend, en dat neemt de Heer Hiskia hoogst kwalijk. Dus, nou, dat wordt dus bedoeld eigenlijk met wat er hier staat. Nou, en dan gaat de Heer al die volkeren dus, hè, waar ze mee geoereerd hebben, die gaat de Heer dan tegen het volk inzetten. Waar ze nou op steunden, dat wordt uiteindelijk hun ondergang. En dan gebeurt vers 39 precies het omgekeerde dan wat de Heere deed. En ik zal u in hun hand overgeven en ze zullen uw verwelsel afbreken, uw hoge plaatsen omwerpen, uw klederen zullen ze uittrekken en uw sierlijke juwelen nemen en u naakt en bloot laten. De Heere had dat naakt en blote kindje gekleed en nu als straf zullen nou juist die minnaars waar ze op vertrouwd hebben, die zullen Israël helemaal uitkleden. Nou, dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. Nou, en dan komt er iets heel merkwaardigs. Vers 44 tot en met 52. Vers 44 tot 52. Daar gaat het over, ik heb dat genoemd, de drie zusters. De drie zusters. Dat is een heel merkwaardig gedeelte. Drie zusters. Dat zijn dus drie steden. Drie steden. Allemaal beeldtaal. Drie steden. En die steden zijn Sodom, Samaria en Sion of Jeruzalem. Jeruzalem. En die worden met elkaar vergeleken. Vers 45. Gij zijt de dochter van uw moeder, die de wallig had van haar man. Die moeder is natuurlijk die Hethitische, hè, die Amoritische. Zo'n moeder, zo'n dochter zou je kunnen zeggen. Jullie zijn heidens eigenlijk. En van haar kinderen. Gij zijt de zuster, uw zuster, die de wal gehad hebben van haar mannen, van haar kinderen. Uw moeder was een Hethitisch en uw vader een Amoriet. Uw grote zuster nu is Samaria. Zij en haar dochters. En zij woont aan uw linkerhand. Links is het noorden, hè? Jeruzalem. U kent de kaart? Ja, hè? Zo. Dit is Jeruzalem. En J. Nou, een Jood staat altijd naar het oosten, dus links, het noorden, dit is Samaria. Het lag hier. En rechts, dat is het zuiden, hier lag Sodom. Dit zijn de drie zusters, Jeruzalem, Samaria, Sodom. Dit was de grote zus, omdat die stad vrij groot was. En dit is de kleine zus, omdat die stad vrij klein was. Nou, die worden met elkaar vergeleken. Vers 47. Doch gij hebt in haar wegen niet gewandeld, nog haar gruwelen gedaan. Het was wat gerings, een verdriet, maar gij hebt het meer verdorven dan zij in al uw wegen. Dus eigenlijk staat er hier Jeruzalem, waar de tempel van God stond, de hoofdstad, het hart van het Israëlland, waar de woning van God stond, waar de wolk van God was. Jeruzalem, waar het erger gezondigd dan Sodom. En erger gezondigd dan Samaria. Sodom had geen Bijbel. Waren een verschrikkelijke zondaar, Sodom. Ze hadden geen Bijbel. Ze wisten niet het woord van God. Ze wilden ook niet van God weten, maar ze wisten het ook niet. Heel erg zondig. Samaria wist het wel een beetje, de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Samaria wist het wel een klein beetje. Maar Jeruzalem, die wist het zo goed. Die hadden God zelf in het midden. En die zijn lager gezakt dan zelfs Sodom en Samaria. Nou, dat is, ja, heftig, zo heftig. Zo waarachter als ik leef is 48, spreekt de Heere, Heere, die Sodom, uw zuster, zij met haar dochters gedaan heeft, gelijk gij gedaan hebt en uw dochters. Zie. Dit was de ongerechtigheid. En daar staat er in vers 49 wat nou de zonde van Sodom was. Als ik zou aan u vragen wat is de zonde van Sodom, dan denkt u waarschijnlijk aan homoseksualiteit. Sodomie.
He, dat ze inderdaad met die engelen gemeenschap wilden hebben. Maar hier staat wat de zonde van Sodom eigenlijk was. Vers 49. Dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Hoogmoed. Dat is zo'n gruwel in Gods ogen, hoogmoed. Zatheid van brood. Hoe heeft een andere vertaling dat?
Genoeg van om te eten.
Genoeg?
Omdat ze genoeg hadden om te eten.
Ze hadden genoeg, ja, zat hij overdaad eigenlijk, hè, overvloed. Stille gerustheid, een gezapig leventje. Gezapige rust, hadden zij met haar dochters. Maar zij strekte de hand des armen en nooddruftigen, zij sterkte de hand van de armen en nooddruftigen niet. Ze waren spijkerhard voor de armen. Ze hadden niks over voor de behoeftigen. En zij verhieven zich en deden gruwelijkheid voor mijn aangezicht. Ze waren verwaten, brutaal, goddeloos. Dus hier worden de zonden van Sodom met name genoemd. En dan vers 51, Samaria ook heeft naar de helft van uw zonden nog niet gezondigd. Dus Jeruzalem wordt hier in het aangezicht geslingerd wat jullie gepresteerd hebben. Samaria en Sodom zijn daar nog watjes bij. Die komen daar nog goed vanaf bij een spreken. Lievertjes bij, dat zocht ik, ja. Lievertjes bij. Nou, en dan, dat is dus die drie zusters. In vergelijking met deze drie zusters is Jeruzalem de ergste. Nou, wat denkt u hoe het afloopt? Ja, die relatie is natuurlijk stuk gegaan. Ze gaan de ballingschap in en nou is het punt uit. Denkt u? En dan zie ik vind het zo mooi dat ik hiermee mag eindigen. Want anders denk je van, jongen, wat is dat? Dat is al wel heel erg zo'n hoofdstuk. Heel erg. Zo mooi begonnen, de liefde, opzoekende liefde. Dan de zonde, dan de straf. Ja, dan is het voorgoed voorbij. Dan zet de echtscheiding door en dan is het punt uit en is klaar. En dan gaat God beginnen met de heidenen. Nieuw Testament. En dan is het met Israël over. Nee. En daarom vind ik het zo mooi dat dit hoofdstuk eindigt met herstel van de huwelijksband. Vers. Is het nummer 6? Ja, hè? 5 hebben we nog gehad. 5 waren de drie zusters. Klopt. En dan krijgen we nu de zesde indeling. Dat is vers 53 tot en met 58. En dat is, ja, zo'n mooie, heilrijke toekomst. Herstel van de huwelijksband. Nog steeds wordt de beeldspraak voortgezet van de huwelijksband. Herstel. Ja, ineens volkomen onverwacht komt er dan een wending. En gaat God een perspectief geven, en dat is nou zijn ondoorgrondelijke genade, zijn grondeloze barmhartigheid. Nou leert ook Jeruzalem, straks in de toekomst leert Jeruzalem genade spellen wat genade is. He, dat alle rechten weg zijn en dat God desondanks, er staat ergens in Jeremia, hoewel gij met vele boeleerders geboeleerd hebt, ontzettend veel overspel met allerlei mannen hebt gepleegd, keer nochtans weder. Ziet u iets van het geduld en de barmhartigheid en die grondeloze liefde en genade van God. Nou, dat gaan we hier nou eens even bekijken. Ondanks de overgrote schuld van Israël zien we dat de Heere heilsbeloften geeft die nog niet vervuld zijn. Vers 53. Als ik haar gevangenen wederbrengen zal, namelijk de gevangenen van Sodom en haar dochters en de gevangenen van Samaria en haar dochters, dan zal ik wederbrengen de gevangenen uw gevangenis in het midden van. Om het te zeggen met mijn eigen woorden, wat staat er hier nou ongeveer? Wie zou een poging kunnen wagen? Als je even vers 53 leest. En vers 54, vers 5. Als uw zuster Sodom en haar dochter zullen wederkeer tot haar vorige staat. Als ook Samaria en haar dochter zullen wederkeer tot haar vorige staat.
zult gij ook en uw dochters wederkeer tot uw voren staat. Ja, uw zuster Sodom is in uw mond niet meer gehoord, ten dagen van uw grote hoogmoed. Enzovoort. Wat staat er nou in vers 55? Wat belooft de Heer hier nou?
Nieuw koninkrijk komt hier.
Eerder het eerste keer van Samaria en Sodom, de eerste bewoners.
Nou, dit is inderdaad zo'n bijzonder vers. Want hier staat eigenlijk dat de Heere dus Sodom is verwoest. Laat ik dat zeggen. Hoe is het met die drie zusters afgelopen? Sodom is natuurlijk verwoest met vuur en zwavel uit de hemel, hè? Genesis 19, hè? Het regende vuur. Met Abraham en Lot. Samaria, deze zuster, is natuurlijk ook verwoest in het jaar 722 voor Christus door de Assyriërs. Die hoofdstad, het hele tienstammenrijk, hup, wegwezen. En natuurlijk Sion of Jeruzalem is natuurlijk ook verwoest. En de ballingschap kwam in het jaar 586 voor Christus door de Babyloniërs. Nebukadnezar. Verwoest, verbrand en ook weg. En nou belooft de Heer, dus de straf wordt wel voltrokken, is voltrokken aan die drie zussen. En nou belooft de Heer in vers 55 een herstel, niet alleen van Jeruzalem, maar ook van Samaria. Dus je zou kunnen zeggen, niet alleen een herstel van die twee stammen, van die 12 stammen. En ook een herstel van Sodom. En nou, ja, dat is heel apart. Een geografisch herstel tot in de... Tot zoals het was eigenlijk, zoals de Heer het oorspronkelijk bedoeld en beloofd heeft. Nou zijn er mensen, waaronder een dominee, ik zal zijn naam niet noemen, maar die heeft hier ook nog wel eens gepreekt, die denken hier dat het gaat om een... Nee, want dat denk ik ook. het gaat, en dat geloof ik namelijk niet, het gaat hier in vers 55, die denken dat die inwoners van Sodom een tweede kans zullen krijgen. Want zo lijkt het wel. En dat geloof ik niet. Dat geloof ik dus niet. Ik geloof, dat kan niet. Hè? Als iemand, nu is de genadetijd. En als het eeuwigheid is, je krijgt geen tweede kans. Dat wordt hier niet bedoeld. Ik denk wel dat de juiste uitleg is. De alverzoeningsmensen pakken dit op. Hè? Mensen die alverzoening zeggen, iedereen wordt uiteindelijk behouden. Kijk maar naar Sodom. Er staat dat de Heer die gevangenen zal wederbrengen van Sodom. Vers 53. He, en nou ja, uw zussen Sodom en haar dochters zullen wederkeren. Maar die dochters, dat zijn natuurlijk niet letterlijk dochters. Maar dat zijn dus Sodom en de omliggende steden rond Sodom. Want niet alleen Sodom is verwoest, maar ook Gomorra en Adama en Zeboim. He, dus het gaat hier niet over inwoners van Sodom. Maar het gaat om de stad, de vlakte van Sodom. En dan kom ik er wel uit. Misschien had ik dat niet moeten zeggen. Over de inwoners, want dat maakt het ingewikkeld. Maar ik denk dat dit ziet op het herstel van het 12-stammenrijk, helemaal. Dat zal gebeuren in het Messiaanse Rijk, bij de komst van de Messias, de Heer Jezus. En er wordt in Ezekiel 47 gesproken, ik ga nog even naar mijn plaatje, simpel. Hier ligt Jeruzalem, er wordt gesproken over een tempelbeek. En die tempelbeek in de zegel, die gaat vanuit Jeruzalem, vloeit die naar de Dode Zee. En in die Dode Zee, die zal dan tot leven komen met vruchtbomen. Dus die hele vlakte van Sodom en Gomorra, die rondom die Dode Zee zit, die zal helemaal weer bloeien als een roos. Vissers zullen hun visnetten uitspringen. Ja. Nu kan je er alleen maar bot vangen. Maar... zelfs dat niet. Nee. Zoute haring. Maar dan zal die bloeien als roos. Dus ik denk dat deze verzen. Wij komen daar nog op aan het eind van deze avonden. Niet alleen dus die omgeving van Sodom en Gomorra die zal weer vruchtbaar worden. Maar ook die 12 stammen. Niet alleen Jeruzalem, maar ook Samaria. En je ziet in hoofdstuk 47 en hoofdstuk 48. Dat inderdaad dat hele land, die grote Israël gedachte zou kunnen zeggen. Ik zal er dan terzijde tijd een plaatje van laten kopiëren. Dat hele land dus verdeeld zou worden in 12 stukken, gelijke stukken. En dat elk van die 12 stammen weer zal wonen in dat land waar de Messias zal komen en zal tronen en zal koning zijn. Dus dit ziet inderdaad op
het Messiaanse Rijk, wat zal worden ingeluid bij de wederkomst van de Heere Jezus. Ik denk dat dat de juiste uitleg is. Die heb ik zelf niet verzonden, maar ik denk dat dat de juiste uitleg is. En dan het laatste, en daar ga ik mee stoppen, en dat is vers 7. Dat is ook zo prachtig. En dat heeft ook te maken met dat toekomstperspectief. Dat is vers 59 tot en met 63. En daar zou ik willen noemen, dat is het verbond. En dan kom ik toch weer bij de Heer Jezus uit. Er staat in vers 60. Prachtig woord. Evenwel. Nou, alles wat er gezegd is. En gezondigd is. En als straffe overeengekomen is. Gij evenwel. Evenwel. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond. In vers 59 staat wat Israël gedaan heeft. Die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Deze Israël, de vrouw, heeft het verbond verbroken. Evenwel, maar ik zal gedachtig zijn aan mijn verbond met u in de dagen van uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dat verbond wat de Heere, wat Israël gebroken had, was het Sinaï-verbond. Zie de kanttekeningen. Maar het verbond wat de Heere denkt, dat is aan de ene kant het verbond met Abraham. De dagen van de jonkheid van de Abraham. En het eeuwige verbond is natuurlijk het verbond van het Nieuwe Testament. Dat is het nieuwe verbond, of wat we noemen het genadeverbond. Het komt ook weer in het doopformulier terug. En het komt ook bij de avondmaal terug. Dat genadeverbond, waarvan de Heere Jezus het fundament is. Het bloed van mijn verbond tot een volkomen, daar komt het, verzoening van al onze zonden. Er staat in vers 63, wanneer ik voor u verzoening zal doen. En die verzoening, daar staat letterlijk het woordje kippoer, betekent bedekken, jom, kippoer, grote verzoendag. Hè? Waarmee zal de Heer nou al die gruwelen van Israël in het verleden bij de wederkomst bedekken? Door het bloed van het verbond. En dat bloed, dat is het bloed van het nieuwe verbond en dat is het bloed van de Heer Jezus. Wij mogen nu al weten bij het avondmaal, wij mogen de kracht van dat nieuwe verbond, als gelovigen uit de heidenen, mogen wij nu al genieten. Maar straks bij de wederkomst zal dat nieuwe verbond worden opgericht met Israël. En dan zal Israël, lees Hebreeën 8 bijvoorbeeld, dan zal Israël ook delen in de voorrechten van dat eeuwig verbond der genade. Door dat bloed des verbonds worden nou alle mijne zonden door dat zoenbloed weggedaan. Ik zal verzoening doen over uw zonden. Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dus dat verbond, dat wordt trouwens ook over gesproken in Ezechiël 37. Daar wordt ook over dat nieuwe verbond gesproken. In die laatste hoofdstukken van Ezechiël. Daar wordt over dat nieuwe verbond gesproken. Dat opgericht wordt door de middelaar van dat verbond. Die zijn bloed al gestort heeft. En dan straks zal de kracht daarvan ook aan het volk Israël worden meegedeeld. Dus een wonder zijn die laatste paar versen. Wonder van Gods genade. Roetzwarte zonden in het licht van Gods genade, die volkomen worden bedekt door het bloed van de Heer Jezus. Ik wil nog één iets zeggen. En dan wordt die verbondsbreuk of die stukgelopen relatie wordt dus hersteld door Christus. Door de Heer Jezus. Ook voor het volk Israël als geheel. Ik wil nog één ding, dat vond ik zelf ook wel mooi. Nog één vraag aan u. Ik weet niet of ik dat er gelijk uithaal, maar ik vraag het even. Er is een verschil. Tussen. Wie kan, zo even de gauwigheid. Ik heb er natuurlijk over nagedacht. Maar wie kan mij het verschil. Wie kan het verschil proeven tussen vers 52 over de schaamte in vers 52 en de schaamte in vers 61 of 63. Je ziet twee keer dat woord schaamte. In vers 52 komt dat terug. Draag gij dan ook uw schande, gij die voor uw zusters geoordeeld hebt door uw zonde, die gij gruwelijker gemaakt hebt dan gij, dan zij. Zij zijn rechtvaardiger dan gij. Wees gij dan ook beschaamd en draag uw schande. Hier komt dat woordje beschaamd terug. En in vers 63 komt dat woordje ook terug. Opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt. En niet meer uw mond open doet vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt. Voelt u het verschil tussen de schaamte in vers 52 en de schaamte in vers 63? Ja. Ja. Weet je, precies. Dat is even, dus u voelt het allemaal aan? Vers 52, dat is eigenlijk van, nou ja, jullie verdiende loon. Schaam je ervoor dat jullie nog erger gezondigd hebben dan Samaria en Sodom. En weet je wat dat typisch is? De rabbijnen, de Joodse uitleggers, vers 52, ze zijn het allemaal op één punt eens. En dat is, waarom moesten wij in de ballingschap, Babylonische ballingschap, waarom moesten wij 19 eeuwen door de Romeinen, waarom is die tempel toen ook verbrand, waarom moesten wij 19 eeuwen zwerven over de aarde? We schamen ons, want het is onze eigen schuld. Dus dat voelen ze, het is onze eigen schuld. Elke rabbijn zal dat zeggen, het ligt niet aan God, maar het is onze eigen schuld. En dat was in de eerste ballingschap was natuurlijk de afgoderij. En in de tweede ballingschap was natuurlijk de enorme verdeeldheid die er was. We hebben het zelf over ons heen gehaald, zal elke rechtgeaarde Jood zeggen. Maar vers 63, dat zegt nog geen één Jood. Want dat is namelijk de schaamte die er zal zijn in de Messiaanse toekomst. Als de zonde door de Heer Jezus worden verzoend van het hele volk. En als ze dan terug zullen zien, dan zullen ze zich schamen met een evangelische schaamte. Begrijp je? Een evangelische schaamte. En dan gaat ook Jesaja 53 volkomen in vervulling. Nu gaat dat voor ons in vervulling. He, dat je zegt van, om onze ongerechtigheden is hij doorwond. En onze overtreding is hij doorboord. De straf die ons was op hem. Dan mogen wij nu als gelovigen heiden al van genieten dat dat voor ons is gezegd en volbracht. Maar straks ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. En dan zullen ze over hem weeklagen. Waarom? Dan zullen ze zien dat hij nou zijn bloed heeft moeten vergieten. Om nou al die zonden van een heel geschiedenis van Israël te bedekken. En dat die fontein dan geopend zal worden voor Israël. Voor het huis van David tegen die zonden. En dat ze zich in die fontein mogen wassen. Allemaal weg. En dan zullen ze zich schamen. Dat is een evangelische schaamte. Ja, ja. Precies, dat is het. Dat is de belofte van het evangelie. Erskines zegt, de ware evangelische verootmoediging, die is geworteld in de gelovige kennis van het verzoeningswerk. Nou, ik hoop niet dat ik al te bevindelijk gesproken heb vanavond, maar ik hoop dat u in ieder geval bedoelt, begrijpt dat wat er hier wordt bedoeld. Er is een toekomst, ook voor Israël, vanwege de verzoening als Gods daad. Wat een wonderbaar hoofdstuk. Misschien er gelukkig, een einde is toch een heilrijke profetie die nog niet vervuld is, maar die zeker vervuld zal worden. Goed, het is inmiddels alweer tijd. We zullen nog eens samen een vers zingen en dan gaan wij eindigen. Wie heeft er nog een vers? 32 vers 1. Ja, dat is heel toepasselijk. Psalm 32 vers 1. Welzalig gij wiens zonden zijn.
straf. Voor eeuwig is ons even. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt. Voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schulden. Geen snoot bedrog, maar blank oprechtheid voelt.
Wij zullen samen nog de Heere danken. O Heere, we komen tot u aan het einde van deze avond om u ootmoedig dank te zeggen. Heere, we mochten vanavond weer blikken in uw woord. Het gaat zo diep, Heere. Het raakt ons tot in de kern van ons bestaan. Niet alleen voor Israël en Jeruzalem, maar ook met toepassing op ons. Wat is mijn afkomst? En wat is mijn toekomst? Wie ben ik geweest voor u, voordat ik u kende? En gelukkig zijn er ook onder ons vanavond. Die mogen weten dat u naar hen omzag. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. Die mogen weten van dat woord leef. Ze met de Heere Jezus zijn opgestaan en nieuw godzalig leven. Toen u kwam, toen u riep, toen u ons aan uw hart drukte. Toen u uw liefde mij verklaarde. Toen ik mocht weten dat uw liefde mij verkoren had. Heere, wat was dat een heerlijke tijd. Een gelukkige tijd, die tijd van de eerste liefde, de tijd van de minne. Maar Heere, als we dan zien hoe het nu is. En Heere, dan hebben we vanavond ontdekkend onderwijs gekregen. O God, wat hebben we daar van afgebracht? Misschien in die eerste tijd dat we geroepen hebben, Heer, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Dat we met ziel en lichaam aan u waren gewijd en u wilde dienen heel ons leven. Maar wat is er nou van terecht gekomen? En Heere, dan is die ontrouw, die grove ondank, die wij vanavond hebben overdacht, dat is ook in mijn leven zo. En Heere, dan moet ik me schamen. Wie ben ik toch voor u geweest? En dan zou u dan er een punt achter zetten. Zou ik dan moeten zeggen, Heere, dat mag u niet doen. Dan zou u recht hebben. En Heere, dan willen we u bidden, o Geest, dat er ook die nadere ontdekking in ons leven mag zijn. Opdat we ons verootmoederen zouden, schamen zouden voor u. Echt zouden schamen, Heere. Maar dat we ook verwonderd mogen raken. Ik kan het niet begrijpen. Hoe langer ik met u mag leven, hoe groter die liefde van u wordt. Die trouw van u. Ondanks dat ik het 1000 keer afgemaakt heb. Ondanks dat ik u 1000 dagen, 1000 uren zonder getal vergeet. Langs u heen leef, eroverheen leef. Heere, dat u me toch nog opzoekt. Dat er verzoenend bloed is. Dat er herstel is. Heer, dat kunnen we niet begrijpen. We willen u danken, Heere Jezus, dat u de middelaar bent van het nieuwe verbond. Dat eeuwig verbonden genade wat u opricht. En dat nooit kan wankelen. Dat nooit verbroken wordt. Omdat het in u eeuwig vast ligt. Heere Jezus, dank u wel voor uw verzoenend bloed dat u gestort hebt. En geef dat we veel mogen vertoeven aan de kruispaal. En daar mogen zien op u. En dat we ook mogen zien waarom dat nou nodig was. Telkens weer opnieuw. Ook als het zondag voorbereiding voor het heiligavondmaal is. Juist dan. Dan worden we weer teruggeleid naar het fundament van mijn zaligheid. Wat het u gekost heeft. Om mij te redden. En Heere, dat we zo in verwondering. En in stille aanbidding zo huiswaarts mogen keren. Dat het einde niet is de straf. De welverdiende straf. Maar dat het einde is die heilrijke belofte. Voor ons en voor uw volk. Heere, vervul die belofte spoedig. Gedenk ons als we van huis, van hier gaan naar huis. Geef ons een goede nachtrust. Bewaar ons om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot volgende week. Oh ja, ik heb hier de blaadjes voor de volgende keer voor wie zich alvast wil wat voorbereiden en die het niet kan uitprinten.